Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De tweede huwelijksafkondiging van Jan Willem Albertus van Hunnik en Elisabeth Lydia Schuurman. Ze gaan trouwen komende woensdag 25 april en de kerkelijke bevestiging vindt plaats om 7:00 s'avonds hier in onze kerk. Hun tijdelijk adres wordt Scheepjeshof 11. De collectes in deze dienst die zijn bestemd voor de diaconie en de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie en kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Ook in deze dienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit de 5e psalm. En daarvan het 7e, het 11e en ook het 12e vers. Dus de 5e psalm, vers 7. Maar mij ontmoet uw mededogen. En het 11e, maar geef uw dierbare gunstelingen. En het 12e. Vers, het rechtvaardig volk zult gij belonen. We luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet die de Heer ons heeft gegeven. En die we blijkens het derde vers van Psalm 78 ook aan onze kinderen moeten leren. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel open bij Johannes 21 en we lezen dan de versen 9 tot en met 17. Johannes 21 vanaf het 9e tot en met het 17e vers. Johannes 21, vanaf vers 9. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Tot zover. We willen nu samen in ons gebed de Heere danken en ook hem bidden om zijn zegen. Dankzegging willen wij doen met broeder en zuster Priem Brouwer, omdat ze 18 april jongsleden 45 jaar getrouwd waren. We willen samen danken voor de geboorte van Christina Mirte, dochtertje van Martin en Elise Bosma de Visser. En we willen ook danken voor de geboorte van Sylvie, dochter van Lennart van den Berg en Debbie Konings. De heren er ook voor danken dat zuster Marga de Wit weer veilig terugkwam uit Togo, waar ze hulpverleningswerk heeft mogen doen. Dankzegging willen we ook doen voor het feit dat broeder Van den Arend weer thuis is na geopereerd te zijn in het ziekenhuis. En we willen ook de heren ervoor danken dat de familie Oosterwijk in Canada weer terecht is. U weet wat er allemaal gebeurd is, ongetwijfeld, dat ze 4 dagen zoek zijn geweest. En ze zijn weer opnieuw gevonden en met hun gezin verenigd. En daarin mogen we ook de zorg en de trouw van de Heere ontdekken. En daar willen we hem ook voor erkennen. We willen voorbeden doen voor zuster Attie van Kerkhoven-Verhoef, die in deze week in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen zal moeten worden opgenomen voor een voetoperatie. We willen ook voorbeden doen voor broeder F. Gaasbeek van de Renendaal. Broeder Gaasbeek heeft van de week te horen gekregen dat hij zeer ernstig ziek is en zal in de komende tijd een aantal chemokuren moeten ondergaan. Zo hebben we weer veel te danken, maar ook veel om te bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heere ootmoedig en eerbiedig zoeken. Trouwe en goede tieren, Heere, we komen als gemeente vanmorgen weer samen voor uw aangezicht. We zeggen u naam dank dat u ons weer gespaard en gedragen heeft. En vaak zijn deze dingen voor ons gewoon, maar laten we toch mogen beseffen dat het altijd weer opnieuw uw trouwe zorg over ons leven is. We ontvangen zoveel uit uw hand, iedere dag weer. En u komt de eer, de lof, de dankzegging daarvoor toe. Heel in het bijzonder willen we vanmorgen samen uw naam ook ervoor erkennen, heren, dat de familie Oosterwijk in Canada weer herenigd kon worden met hun kinderen. Dat u onze broeder en zuster na een aantal dagen van vermissing weer terechtgebracht hebt. En dat u onderwijl ook voor hen gezorgd hebt, omdat dat ook zo duidelijk gebleken is. En er is veel gebeden, heren, voor deze mensen. En u heeft die gebeden willen verhoren. En nu willen we samen ook dankzegging doen. En uw naam daar ook de eer voor geven. En tegelijk hen ook verder met hun gezin aan u blijven opdragen. We willen samen uw grote naam ook bijzonder dankzeggen, heren. Dat broeder en zuster Priem in de afgelopen week mochten herdenken 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden geweest. Dan past ons dankbaarheid tegenover u. U die ons aan elkaar verbindt, maar u die ook dan de trouwe bent, zodat we ook aan elkaar verbonden mogen blijven. En u hebt hen in al die jaren ook bijzonder ondersteund en getroost. Ook al waren er zeker ook in de afgelopen jaren best ook veel lichamelijke moeite. U heeft tot hiertoe alles wel gemaakt. En we danken u en we bidden of u onze broeder en zuster ook met allen die hen lief en dierbaar zijn bijzonder wilt blijven gedenken in uw gunst. We zijn ook zo dankbaar, heren, dat er bij Martin en Elise Bosma een dochtertje geboren mocht worden en een zusje. En dat u alles wel gemaakt hebt en dat de kleine Christina Myrthe gezond en wel ter wereld mocht komen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is uw grote goedheid. We willen u daarvoor danken, heren. En tegelijk ook bidden of u in de komende tijd ook alles wilt geven wat nodig is. En dat ook dit kindje mag opgroeien uiteindelijk tot een kindje dat u mag dienen en u mag volgen. We willen ook u danken, heren, dat Lennart en Debbie een gezond dochtertje uit uw hand hebben ontvangen, de kleine Sylvie. Ook dit leven is door u geschonken. En u weet van de omstandigheden af, heren. En daarom, we dragen hen samen ook van harte aan u op. U bent een goede herder en wilt u geven dat ze achter u aan mogen komen, dat ze u mogen volgen. Dat is toch het allerbeste. Wij willen samen ook uw naam ervoor erkennen, heren, dat onze zuster Margaret de Wit weer thuis is. En ze heeft een goede tijd daarin Togo mogen hebben. En u heeft ook haar willen zegenen, zodat ze het werk kon doen dat ten goede komt aan mensen in nood. En wilt u haar nu ook weer alles geven, nu ze het gewone werk weer ter hand gaat nemen hier. Wij willen samen ook uw naam danken, heren, dat broeder van den Arend, dat hij ook weer thuis mocht komen. Hij is geopereerd in het ziekenhuis en tot hiertoe heeft u alles wel gemaakt. En wilt u hem in de komende week ook, komende tijd, in de komende periode, wilt u hem ook bijzonder ondersteunen en verder herstel geven. Wij willen samen ook onze zorgen en onze moeiten bij u neerleggen, heren. We dragen vanmorgen aan u op onze zuster Attie van Kerkhoven Verhoef, die opnieuw geopereerd moet worden in Nijmegen. Ze heeft al heel wat operaties achter de rug. En nu opnieuw wilt u met haar meegaan. Wilt u alles wel maken. We dragen haar van harte aan u op. Samen met haar man, samen met haar gezin. Omring hen met uw trouwe zorg, heren. We willen ook samen denken aan onze broeder Gaasbeek. Nu hij in de afgelopen week geconfronteerd werd met een ingrijpend bericht. Nu hij in de komende tijd ook chemokuren moet ondergaan. Onze broeder en ook onze zuster hebben in de afgelopen tijd al zoveel lichamelijke moeite gehad. Heren, wilt u ze bijzonder nabij zijn. Kracht geven, sterken en ondersteunen. We bidden van harte om uw trouwe zorg ook over hun leven. Wilt u met allen zijn, heren, in het midden van onze gemeente die zorgen en moeite hebben. die verdriet hebben. We dragen elkaar vanmorgen ook weer van harte aan u op. Samen bidden we ook, Heren, of we uw zegen mogen ervaren wanneer we zo meteen uw woord gaan overdenken. En wanneer we, nadat we dat woord hebben overdacht, ook getuigen mogen zijn van de bevestiging van de nieuw gekozen en benoemde ambtsdragers. Wilt u ook de nieuwe broeders straks hun ja-woord doen geven in afhankelijkheid van u? En wilt u ook geven, Heren, dat de broeders die vandaag afscheid nemen, dat ook mogen doen met vreugde, maar ook in het diepe vertrouwen dat u het bent die ons werk gebruikt om uw koninkrijk te bouwen. Heren, wilt u ons zegenen? Wilt u ons gebed verhoren? En dan belijden we, Heren, dat we niets, maar dan ook werkelijk niets kunnen aanbrengen vanuit onszelf. Maar wilt u ons genadig zijn? En dat op grond van het werk van hem, die gekruisigd was, die begraven is, maar wat meer is, die opgestaan is en die leeft. De Heere Jezus Christus, hoor ons en zegen ons, om zijnentwil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 139. Een psalm van zelfonderzoek, zo zou je die wel kunnen bestempelen. Doorgrond mij en ken mij, mijn hart, o Heer, en is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Dat is het 14e vers, maar we zingen ook het eerste en het tweede. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En gij omringt mijn gaan en liggen. uitgangspunt is vanmorgen het gesprek tussen de Heer Jezus, de opgestane Heere, en zijn discipel Petrus. Zoals we dat lezen in de verzen 15 tot en met 17 van Johannes 21. Een gesprek waarin Jezus vraagt naar Petrus' liefde en waarin de Heere opnieuw hem bevestigt in het ambt van discipel en apostel. En als we straks geluisterd hebben naar de boodschap van deze woorden, zingen we met elkaar op Psalm 119, vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Gemeente, de Heer Jezus is 40 dagen nog op aarde gebleven nadat hij opgestaan was. 40 dagen, ongeveer 6 weken zeggen we dan. Waarom is Jezus nog 6 weken op aarde gebleven? Ik las iets en dat wil ik u heel graag meegeven. Dat sprak mij bijzonder aan. Die schrijver die formuleert het ongeveer zo. Hij bleef om een wenende Maria Magdalena te troosten. Om een ongelovige Thomas te overtuigen. Om wankelende Emmausgangers te onderwijzen. En om een gevallen Petrus weer in het apostelambt te herstellen. Ook dat laatste. Om een gevallen Petrus weer in het apostelambt te herstellen. Want dat lezen we nou vanmorgen met elkaar in dat gedeelte dat het uitgangspunt is voor onze overdenking. Dat de opgestane Heere Jezus Petrus, nota bene, Petrus in het ambt herstelt. En dat hij hem eerst wel vraagt naar zijn liefde. Wat leeft er nou in je hart, Petrus? Je hebt hele erge dingen gezegd, maar wat leeft er nou werkelijk in je hart? En toen Petrus mocht zeggen, Heere, u weet dat ik u lief heb, dat ik van u houd. Toen gaf de Heere hem tot 3 keer toe ook de opdracht om zijn kudde te weiden en te hoeden. Nou, daar ligt onderwijs in, gemeente. Voor ons van vandaag, voor de nieuw te bevestigen ambtsdragers en ook voor ons die als ambtsdragers nog een poosje mogen dienen. Er ligt onderwijs in voor ons allemaal vanmorgen. Ik heb gekozen voor het volgende thema, Petrus in het ambt hersteld. En dan gaat het over een drievoudig onderzoek en ook een drievoudige taak of een drievoudige opdracht. Dus een drievoudig onderzoek en een drievoudige opdracht. De opgestane Heere Jezus is samen met zijn discipelen. Hij zit op de oever van het meer van Galilea. In gedachten zie je dat allemaal gebeuren. Ze gebruiken met elkaar de maaltijd. Ze eten vis. Vis die door de discipelen gevangen is nadat ze op bevel van de Heer het net aan de andere kant hadden uitgeworpen. Een gewoon tafereel. Want dat is wel vaker gebeurd, dat Jezus met zijn discipelen de maaltijd gebruikt. Maar aan de andere kant ook een heel buitengewoon tafereel. Want het is hier wel de opgestane Heere. Het is hier wel hij die dood geweest is en zie hij leeft en hij heeft zijn discipelen weer opgezocht. En nu gebruikt hij daar met hen de middagmaaltijd. Ze eten vis met elkaar. Een bijzonder gebeuren. En als dan de maaltijd voorbij is of bijna aan zijn eind is, dan gaat Jezus heel nadrukkelijk met Petrus in gesprek. En in dat gesprek vraagt de Heere hem naar zijn liefde. En als hij dat bevestigen mag, met een positief antwoord, ik houd van u, Heere, en u weet ook alle dingen, en u weet dat ik van u houd, dan mag hij ook horen dat hij verder mag, dat hij de kudde ook mag weiden en mag blijven hoeden. Een persoonlijk gesprek tussen Jezus, de opgestane, en Petrus. Wat is de achtergrond van dit gesprek? Nou, dat zal iedereen duidelijk zijn. Daar hoef ik niet zo breed en uitvoerig over te spreken. Dat is de verlogening, inderdaad. Voordat de haan gekraaid had, had Petrus hem tot 3 keer toe heel intensief verlogend. Hij had niet alleen maar gezegd, ik ken hem niet. Maar er staat in de Bijbel dat hij ook nog gezworen heeft hem niet te kennen. En dat hij zichzelf vervloekt heeft. Dus dat gaat nog verder, zo u wilt, dat gaat nog dieper dan wanneer je zegt, ik ken hem niet. Zweren dat je hem niet kent, vervloeken. Ontstellend wat daar gebeurd is in het huis van hoge priester Caiaphas. En nou weet ik wel, dat zult u dan zeggen, ja maar heeft het toch beleden, heeft toch toen de Heer hem aankeek, hè, heeft hij toch eigenlijk ook gehuild. Toen heeft hij ook het eigenlijk meteen ook weer beleden. Ik heb mij misdragen, Heren. Het is verkeerd geweest wat ik gedacht heb, wat ik gezegd heb. En het is ook waar dat Jezus op de allereerste dag van zijn opstanding ook al een persoonlijk gesprek met Petrus gehad heeft. Dat lezen we in 1 Korinthe 15. En op tweede paasdag hebben we daar met elkaar ook nog bij stilgestaan. Dus er is wel al het een en ander gebeurd alweer tussen de opgestane Heren en Petrus. Maar de gevolgen van de verloochening waren daarmee nog niet helemaal uit de weg. De dingen moesten nog dieper worden uitgesproken. Als zaken verkeerd gaan, dan moeten we maar niet al te snel denken dat het weer allemaal koek en ei is en in orde is. Daar moet soms heel wat overheen gaan, heel wat gesprekken ook. Petrus moet eerst zijn liefde ten opzichte van de Heere belijden. En dit gesprek, gemeente, dat gebeurt nou niet onder 4 ogen. Dat mag ons ook wel opvallen. Dit gesprek, het is wel een persoonlijk gesprek, maar het gaat onder alle ogen. Ook de andere discipelen zijn er allemaal bij aanwezig. Want het is immers aan het einde van de maaltijd. Ze zitten allemaal om het vuurtje. Zie ze zitten. En dan ineens gaat de Heere spreken tegen Petrus. En ze moeten er allemaal dus van horen wat Jezus tegen hem zegt. En waarom is dat? Nou, dat ligt natuurlijk ook voor de hand. Al de andere discipelen hebben gedacht, Petrus hoort er niet meer bij. Hij heeft de meester verloochend. Hij kan geen discipel meer zijn. Ze hebben het misschien niet eens uitgesproken, maar ze hebben het allemaal in hun hart gedacht. Voor Petrus kan het niet meer. En nu gaat Jezus onder aller ogen dat gesprek met hem voeren en hem in het ambt herstellen, zodat iedereen weet, ook de anderen, dat hij er wel degelijk weer bij hoort en dat de Heere wel zeker ook met deze Petrus verder wil. En dan kunnen ze er later ook nooit meer op terugkomen. Jezus spreekt Petrus persoonlijk aan. Zeg nou eens, Simon, zoon van Jona, heb je mij meer lief dan deze? Het valt op, gemeente, dat hij hem aanspreekt met de naam Simon. Dat was zijn eigen naam. Je zou ook kunnen zeggen, dat was, om zo te zeggen, nou de naam van zijn oude leven. Zijn oude mens. En als je dat zo ziet, dan kun je ook wel begrijpen dat Jezus begint met die naam Simon. Want wat er gebeurd is, dat loog er niet om. En daarom gaat Jezus dus zeggen van, ik spreek jou nou aan op je oude leven, op wat je eigenlijk in je vlees gedaan hebt. Simon! En dan is de vraag heb je me liever dan deze? Heb je me liever dan de andere? Dat had hij namelijk wel zo gezegd. Is dat zo? Jawel, hij had het wel zo gezegd. Hij had gezegd tegen de Heere, al worden ze ook allemaal aan u geërgerd. Ik er niet. Ik er niet. Ik zal nimmer meer geërgerd worden. Grote woorden, ja, ja. Ik zal nimmer meer geërgerd worden. En zo had hij zichzelf toch wat boven de anderen gezet. En nu komt Jezus daarop terug. Klopt dat, Petrus? Heb je mij liever dan deze? En dan gaat hij antwoorden, gemeente. Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Dat ik u lief heb. Dan zegt hij niet, dat moet ons opvallen. Dan zegt hij niet, ja, Heere, het klopt. Ik heb u veel meer lief dan die andere, hoor. Nee, hij zingt, zoals we dat dan vaak tegen elkaar zeggen. Hij zingt een toontje lager. Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zegt niet, ik heb meer liefde in mijn hart dan de andere. Hij zegt wel, ik houd van u. Dus Petrus die durft niet meer te zeggen dat hij meer van de Heere houdt dan de anderen. Hij is wat dat betreft toch wel wat terughoudender geworden. En dan is er nog iets wat op mag vallen, gemeente. Dat is dat als Jezus zegt van heb je me lief, houd je van me. Dan gebruikt de Heere een woord wat eigenlijk betekent heb je nou werkelijk alles voor mij over. Dan gebruikt hij een woord dat eigenlijk betekent van, ja maar, ben je werkelijk in je hart bereid om mij te alle tijden te gehoorzamen? En dan antwoordt hij, u weet dat ik van u houd. Dan neemt hij dat woord niet over, maar dan gaat het eigenlijk toch iets minder. Dan zegt hij, u weet dat ik van u houd, dan durft hij niet te zeggen dat ik altijd alles voor u over heb. Dus, nou ja, wat ik al zei, gemeente, hij zingt 2 toontjes lager. En dan zegt de Heere tegen hem, wijd mijn lammeren. Nou, dan zou je zeggen, dan is daarmee de geschiedenis afgelopen. Dan is daarmee eigenlijk het ook allemaal weer helder en klaar. Nee, de Heere gaat nogmaals hem bevragen. Simon, zoon van Jona, houd je van me? Heb je me lief? En dan gaat Petrus opnieuw beantwoorden. U weet dat ik van u houd. Ja, ik houd van u. En dan gebruiken ze wel dezelfde woorden zo. Ik houd van u. Dan zegt de Heere, hoed mijn schaap. En dan de derde keer komt er weer een vraag van Jezus. Dezelfde vraag. Simon, zoon van Jona, houd u van mij. En dan weer zegt hij, en dan wordt hij heel bedroefd, staat er. U weet alle dingen en u weet dat ik van u houd. En dan zegt de Heere, wijd mijn schapen. He, dus 3 keer gaat Jezus heel intensief hem vragen naar zijn hart. Wat leeft er nou in jouw hart? Je hebt veel erge dingen gezegd dat je mij niet kent. Je hebt gevloekt, je hebt gezworen. Maar wat leeft er nou in je hart? Nou, zeggen wij vaak tegen elkaar, ja, maar de Heere Jezus wist toch eigenlijk wel dat Petrus dat uit angst allemaal gezegd had en dat er in zijn hart wel degelijk liefde woonde. Dat is allemaal waar. Maar Jezus wil het horen uit Petrus' eigen mond. Hij moet het uitspreken. Hij moet het ook voor zichzelf weer helder krijgen. Wie de Heere voor hem is. En daarom komt Jezus zo intensief naar hem toe. En daarom 3 keer verloochend. 3 keer de vraag, heb je me werkelijk lief? We kunnen leren, gemeente, uit dit gedeelte, in de allereerste plaats dacht ik zo, dat het in de dienst van de Heere om de liefde gaat. Of dat ik het misschien zo mag zeggen, hij vraagt niets minder dan de liefde van ons hart. Het dienen van de Heere, dat mag niet beperkt blijven tot het alleen maar vervullen van een aantal uiterlijke plichten. Ja, ik doe dit wel en ik doe dat wel. En zoals bij wijze van spreken een ambtenaar ook al de plichten vervult die hem opgedragen zijn, maar er in zijn hart helemaal niet bij betrokken is. Het dienen van de Heere mag niet beperkt blijven tot het uiterlijke. Nee, de Heere wil in de allereerste plaats ons hart. Het kernpunt van ons leven. Hij wil dat we hem dienen, dat we zijn geboden ook willen onderhouden vanuit een diep en innerlijk verlangen. En die vraag die hij aan Petrus heeft gesteld, die stelt hij vanmorgen eigenlijk ook gewoon heel rechtstreeks aan ons eigen hart en leven. Ook aan dat van jou, jongeren, ook aan dat van jou. Heb je me werkelijk lief? Wil je mij dienen vanuit een liefdevol hart? Niet omdat je ouders het zeggen, niet omdat je daarbij opgevoed bent, maar omdat je mij lief gekregen hebt. Wil je mij dienen? Heb je mij lief? Wat is de grond van je leven? Wat is de bodem? Wat ligt er op de bodem? Liefde tot hem. Dat het in het geestelijke leven moet gaan om de liefde tot de Heere, dat heeft de apostel Paulus ook eens een keer heel indringend onder woorden gebracht, gemeente, toen hij aan het einde van de Korintiërsbrief de volgende uitdrukking ook opschreef. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Moet je eens over nadenken. Dat is behoorlijk negatief gesteld, zouden we zeggen. Maar daar zit natuurlijk wel een hele lading achter. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Met andere woorden, de apostel gaat zo ver dat hij zegt van, als het alleen nog maar wat uiterlijk is en als je met je hart er niet bij betrokken bent geraakt, dan is dat een vervloeking. Dan kom je daarmee om. Het is me niet om het even of je de liefde wel of niet in je leven, in je hart ervaart. Het is noodzakelijk dat je die liefde tot de Heere in je hart gaat ontvangen en ervaren. En dan is natuurlijk de grote vraag van hoe komt die liefde voor de Heere nou werkelijk in mijn leven? Ik kan daar vanmorgen het beste het volgende antwoord op proberen te geven. En dat is dit antwoord. Je hart wordt met liefde vervuld wanneer je werkelijk oog voor krijgt dat hij ons eerst heeft lief gehad. Hoe meer ook mijn hart daarvoor geopend wordt dat hij ons eerst heeft lief gehad, dat hij zijn leven voor onze zonden aan het kruis gegeven heeft, dat hij die diepe lijdensweg is gegaan tot in de dood toe om ons met God te verzoenen. Als dat voor mij open gaat, dan kan het toch niet anders of er komt een stuk wederliefde in mijn hart. Zijn liefde was totaal. Zijn liefde was volkomen. Zijn liefde was tot in het uiterste toe. Voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood moet sterven. Daar ik geen toekomst heb. Hij zijn liefde getoond om mij te verlossen. Als je daar oog voor krijgt, als dat open gaat voor je hart, dan komt er betrekking op de Heere. Dan komen er geestelijke banden. Dan ga je je toevlucht tot hem nemen. Dan ga je met al je zonden bij hem schuilen. Maar dan ga je ook alles in hem ontdekken. En dan komt in je hart ook dat wat Johannes de apostel later in zijn brief ook zo prachtig onder woorden brengt. Wij hebben hem lief, schrijft hij. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zijn liefde voorop. Zijn liefde wekt mijn wederliefde. En als dat in je leven plaatsvindt, dan komen er geestelijke banden met de Heere. Dan komen er geestelijke banden ook met anderen die de Heere mogen liefhebben en mogen dienen. Andere broeders en zusters, er komen geestelijke banden mee. En je krijgt in het algemeen ook liefde voor mens. Voor het geestelijk heil van mens. Want je beseft dat de grootst mogelijke nood waarin wij mensen ons bevinden is dat we op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid buiten Christus. En dat is wat je dan ook dringt en wat je dan ook tot spreken, getuigen en handelen brengt. Liefde. Het is nodig, gemeente, voor ons allen. En de vraag die Jezus aan Petrus stelt hij ook aan ons allen, aan jong en aan oud. Heb je me waarlijk lief? Maar dat is zeker een vraag die ook aan ons als ambtsdrager gesteld wordt. Als we nou opnieuw bevestigd worden of dat we in het ambt staan en nog een poosje mogen dienen. De vraag is, heb je me lief? Paulus schrijft op een gegeven moment aan de Korintiërs. De liefde van Christus dringt ons. Dat is het grote wat erachter zit. De liefde van Christus dringt ons. Dat moet een ambtsdrager vervullen. De liefde van Christus. Van daaruit op het geestelijke heil van de gemeente betrokken, van daaruit staande ook in het ambt. Het tweede wat we vanmorgen met elkaar kunnen leren uit deze tekst, uit dit gesprek tussen Jezus en Petrus, dat is, gemeente, dat hij Petrus in het ambt herstelt. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Het eerste wat we daaruit kunnen leren, naar mijn vaste overtuiging, is dat Jezus de grote ambtsdrager is. En dat hij het is die ook weer ambtsdragers, menselijke ambtsdragers, over zijn kudde aanstelt. Zodat we uit dit gedeelte opnieuw kunnen leren dat het ambt maar niet uit de gemeente opkomt. Dat het ambt ook niet uit de mensen opkomt zoals vaak gedacht wordt. Het zou een baantje zijn binnen de kerk. Maar ambtsdrager zijn, dat is aangesteld worden door niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Om zijn kudde te weiden. Om zijn gemeente te leiden. Dat is de diepe achtergrond van het ambt. En als je dan zegt, maar het zijn allemaal maar mensen, dan heb je 100% gelijk, want het zijn ook allemaal maar gewone mensen. Wat zeg ik, het zijn zondige mensen. Kijk maar naar Petrus. Wie is het tegen wie Jezus hier zegt, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen, wijd mijn lunder. Wie is het? Het is Petrus, nota bene Petrus is het. Kun je zien? En wat dat betreft, ambtsdragers, je moet ze ook maar nooit gaan eren om wie ze in zichzelf zijn. Maar het gaat erom, achter dat ambt schuilt de goede herder, die leidt en die wijdt. En die door hen heen de gemeente onderwijst en corrigeert en bemoedigt en noemt u verder ook maar op. Wat we ook uit deze woorden van de Heere kunnen opmaken, is iets over de taak die ambtsdragers hebben. Want het mag ons opvallen dat Jezus twee woorden gebruikt. Weiden en hoeden. Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen. En uiteindelijk ook weid mijn schapen. Hoeden en weiden. Dat zijn de twee woorden. Wat is hoeden? Dat is te eten geven. Als je een paar schaapjes hebt, hè, achter het huis lopen, dan moet je ze hoeden. Dan moet je daar ook voor zorgen dat ze wat te eten hebben. En wat is weiden? Weiden is dat je ervoor zorgt dat ze niets tekort komen. Weiden, dat is ook een schaap, kan behoorlijk tegendraad zijn. En die kan ook wel eens wegdrijven. En die kan wel eens verloren raken. Dan moet je hem weer opzoeken. Weiden is, om te spreken met Ezechiël, het verlorene zoeken, het weggedrevene terechtbrengen, het gebrokene verbinden, het zieke sterken. Nou, hier heb je in die twee woorden, denk ik, een hele goede samenvatting van de taak van de ambtsdragers. Hoeden en weiden. Hoeden te eten geven. Geestelijk voedsel. Als de ambtsdrager geroepen is om de gemeente te hoeden, dan moet hij vanuit het woord geestelijk voedsel aanreiken. Op de kansel en in de huizen. Als een ambtsdrager geroepen is om de kudde te weiden, dan moet hij de mensen opzoeken en vertroosten, bemoedigen of corrigeren en vermanen vanuit het woord. Dat is de taak die de Heere aan ambtsdragers geeft. En als je zegt, dat is nogal wat, dan zeg ik, ja, dat is nogal wat. Dat is niet iets wat ambtsdragers uit zichzelf kunnen. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En de Heilige Geest wordt ons gegeven op het gebed. Als we zelf ambtsdragers zijn, behoren we dus veel gebed te kennen. Een ambtsdrager moet een bidder zijn. Maar, en dat wou ik dan vanmorgen ook maar eens weer zeggen. Je kunt als ambtsdrager ook niet functioneren als er geen biddende gemeente om je heen staat. Van geweldig belang. En zo blijkt deze tekst van vanmorgen heel wat onderwijs te bevatten voor ons allemaal, dacht ik. Jezus herstelt Petrus in het ambt. Hij vraagt naar zijn hart, naar zijn liefde. Heb je me echt lief? En dan vanuit de liefde mag hij de taak van hoeden en weiden gaan vervullen. Ah. Voordat we overgaan tot de bevestiging van de nieuw benoemde ambtsdragers, willen we eerst met elkaar het formulier gaan lezen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, de kerkenraad heeft u tot twee keer toe de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in onze gemeente verkozen zijn. Daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. En wij willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente van de Heere. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Tot volmaking der heiligen, schrijft Paulus, tot het werk der bediening en tot opbouwing van zijn lichaam. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld heeft gegeven. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend wie die ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt om zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat ze met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen ze de kudde van God hoeden en dat zonder heerschappij te voeren, maar meer als voorbeelden voor de kudde. En het behoort tot hun taak om de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst van de Heere en erop toezien dat ieder naar het gebod van de Heere zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Zij moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel van de schriften leven, behoren ze te vermanen. En over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. En ook tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wier leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. En daarom dienen ze Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en met goede orde zal gebeuren. Naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. En zo zullen ze in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte aan de oudsten van Efeze. Zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde, over welke de Heilige Geest u tot opzieners heeft gesteld, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst van de diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. En van het begin af heeft in de gemeente naast de bediening van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. En we lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwen. De diakenen hebben samen met de dienaren des woords en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. En ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op rechte wijze te vervullen. En verder zullen ze zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. En ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naasten. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart. En bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan ze in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Mag ik nieuw te bevestigen, broeders, opvragen of u wilt opstaan? Nu gij, broeders, gereed staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en voor zijn gemeente ook antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, zijt ge in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? In de tweede plaats, houdt u de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is. En ten derde, belooft ge uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kenners wordt gebracht. En ten vierde, belooft ge u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien gij in leer of leven u te buiten zoudt gaan. Broeder Oostenbrink, wat is daarop uw antwoord? Broeder van Nieuw-Amerongen. Broeder van Kruisten. Broeder Kok. Broeder van Dam. Broeder Koehoorn. Gemeente, laten wij onze broeders staande toezingen uit de morgenzang, het derde vers, en dan ook toegesneden op hun situatie, dat ze hun ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. Laten we dat staande met elkaar doen. Geliefde broeders, de almachtige God en Vader, geven u zijn genade dat u in deze dienst getrouw en met zegen moogt werkzaam zijn. En geliefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde des Heren recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. Aangezien niemand van ons de bekwaamheid heeft van zichzelf hiertoe, willen wij de Almachtige God om zijn genade aanroepen. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt. Wij danken u dat ge ons geschonken hebt, mannen van goed getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben, wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade, dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te vertragen. Verlenen uw goddelijke zegen aan de gemeente, opdat ze zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst der barmhartigheid, hen erend in hun ambt. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij tot u bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ik wil vragen aan de broeders die vanmorgen afscheid nemen of ze ook even willen opstaan. Broeders, u neemt afscheid. Eigenlijk is dat woord ook niet helemaal goed. U treedt terug. Want afscheid nemen uit het ambt doen we eigenlijk nooit. Het kan zijn dat we het bijzondere ambt, dat we daar uit terugtreden. Maar dan komen wij natuurlijk meteen in het algemene ambt te staan. Dat blijft. Afscheid nemen doen we niet. Wel terugtreden. Nu u terugtreedt, nu wil ik u allereerst hartelijk dank zeggen namens de gemeente voor uw trouwe inzet. Elk op zijn plaats. De betrokkenheid, de broederschap, de liefde die we in de afgelopen tijd ook hebben ervaren, we willen u ervoor danken en ook de Heere onze God, wat Hij in u aan ons allen gegeven heeft. Broeders, ik weet, als we terugzien op ons ambtelijk werk, dat we dan bij onszelf onvolmaaktheid constateren. Dat we het moeten beleiden op veel momenten anders te hadden moeten spreken of anders te hebben moeten gehandeld. We zijn en we blijven wat dat betreft altijd maar hele kleine mensen. Maar we mogen weten, en dat is een bemoediging die ik ook vanmorgen aan jullie wil meegeven, geliefde broeders, dat ons werk nooit ijdel is in Hem. Hij gebruikt het. Hij gebruikt ons werk. Ook al is het niet volmaakt. Hij gebruikt ons werk om zijn werk te voltooien. Zijn koninkrijk uit te breiden en zijn gemeente te bouwen. Dat is het geweldig mooie van het ambtswerk, dat je dat mag weten. Het staat onder de belofte van de Heere. Nu jullie gaan terugtreden, geliefde broeders, wil ik niet alleen dank zeggen voor hetgeen u hebt mogen betekenen voor ons als gemeente en ook binnen de kring van de kerkenraad in de afgelopen tijd. Maar natuurlijk, ik wil jullie ook van harte Gods zegen toewensen. In jullie persoonlijke omstandigheden, maar ook in het midden van de gemeente. En ik hoop dat jullie ook jullie taak als ambtsdrager in algemene dienst binnen onze gemeente ook met liefde, met vreugde, met zegen mogen vervullen. Heel hartelijk dank. Gemeente, laten we samen deze dienst besluiten met dankzegging aan de Heere. We zijn gekomen, heren, aan het einde van deze morgendienst. Een gewone dienst die toch ook een bijzonder karakter droeg. Omdat we getuigen mochten zijn van de voortgang van uw werk. Want u bent het toch, heren, die ambtsdragers aanstelt. En u bent het toch die hen ook de kracht en de gaven schenkt om te kunnen dienen. En we hebben samen al gebeden of u ook de nieuw bevestigde broeders bijzonder wilt verrijken met uw geest. En wil dat ook voor de ambtsdragers doen die nog een poosje mogen dienen. We zeggen u nam dank, heren, voor het feit dat u onze terugtredende broeders ook in het midden van onze gemeente in de afgelopen jaren alles gegeven hebt. En dat ze veel voor ons mochten betekenen. We zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor. En we vragen van u of u hen ook in hun persoonlijke, maar ook in hun positie als algemeen ambtsdrager in de gemeente wilt blijven omringen met uw trouwe zorg en zegen. Heren, zo komen we samen aan het einde van deze bijzondere dienst tot u. We zeggen uw naam ootmoedig dank voor het goede wat u ons gaf. En wil het woord dat we overdachten zegenen aan ons aller hart. En wees ons nabij ook verder deze zondag. Vergeef ons genadig wat niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien in hem. De levende Heere in wie alle zaligheid ligt. Uit genade. Amen. Laten we besluiten met het zingen van Psalm 118 en daarvan het eerste vers laat ieders heren goedheid zingen. En we mogen onze gaven geven voor de diaconie en voor de kerk en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus de diaconie en de kerk, dat is de bestemming van de collecte in de dienst. Gemeente, ik heb nog twee mededelingen. U kunt de nieuw bevestigde broeders en de terugtredende broeders de hand drukken. Als we zo meteen geëindigd zijn in de consistorie, komen we hier terug. En u weet zo langzamerhand wel wat de looproute is, daar en zo weer terug. Het tweede is, u heeft gemerkt dat onze zuster Petersen niet goed geworden is. En het blijkt noodzakelijk te zijn dat ze zo meteen opgenomen wordt in het ziekenhuis. En zo meteen komt de ambulance om haar te vervoeren. En daarom een vriendelijk verzoek om via de zijuitgangen naar buiten te gaan, zodat de hoofdingang dat die open blijft voor dat daar de ambulance ook naartoe kan gaan en onze zuster daar kan afhalen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.